Goedenavond, gemeente. Op deze derde Lijdenszondag heet ik u namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Hagen uit Eten zal voorgaan. Als aanvulling op de weekbrief kunnen we u nog de geboorte bekendmaken van Cornelia Anna Lis. Zij is geboren op 21 februari en is het dochtertje van Anton en Marinka Verburg van Dulken uit Kesteren. Mevrouw Jopie Vermeer van Elst, Den Boogert 1, is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 42, vers 1, het heigend hert der jacht ontkomen, en ook vers 2, ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht. Ik noemde u het eerste en het tweede vers van Psalm 42. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 138. We zingen Psalm 138, vers 1 en vers 4. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen willen wij nu ons geloof belijden. En in antwoord erop zingen wij uit op toonhoogte lied 114. Lied 114 als antwoord op de geloofsbelijdenis. Ik nodig u uit om in uw hart mee te spreken met de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden om de opening van het woord en het licht van Gods geest. Laten wij bidden. Heere onze God, Vader in de hemel. Wij danken u dat er een dag is als deze en een plaats als deze om hier samen te komen in uw naam. U weet hoe wij hier gekomen zijn. Met groot verlangen in ons hart om u te ontmoeten. Omdat wij wisten dat, al zingend, tot eer van uw naam wij tot onze bestemming komen. Want zo hebt u ons geschapen, zo zijn wij bedoeld. Om rechtop en oprecht te leven tot eer van uw naam. En u de lof te brengen met heel ons wezen. Daarom danken wij u voor deze dag en voor dit samen zijn. Maar misschien zijn wij hier gekomen zonder dat wij beseften wat er op het spel staat nu wij hier zijn. Zijn we hier gekomen zonder te beseffen dat u het bent die ons wilt ontmoeten. Die tot ons wilt spreken. Heere God, wij bidden u, hoe wij hier ook zijn en wat ons ook bezighoudt, komt u tot ons en spreek tot ons. Breek ons gesloten leven open. En laat het zijn dat wij met onze leegte bereid zijn om uw volheid te ontvangen. O God, als wij neergebogen zijn door wat dan ook, door zorgen of zonden, spreek dan één enkel woord en richt ons op. Dan is het goed. Kom tot ons met uw Heilige Geest. Spreek tot ons en raak ons aan. Dan brengen wij u de lof die u toekomt. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Gemeente, de schriftlezing van deze avond is uit het Evangelie naar Lucas. Wij lezen Lucas 13, vers 10 tot en met vers 17. En Jezus gaf onderwijs op de Sabbat in een van de synagogen. En zie, er was een vrouw die 18 jaar lang een geest had die haar ziek maakte. En zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. En toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar: vrouw, u bent verlost van uw ziekte. En hij legde haar de handen op. En zij werd onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte God. En het hoofd van de synagoge, die verontwaardigd was dat Jezus op de Sabbat genas, antwoordde en zei tegen de menigte: er zijn 6 dagen waarop men moet werken. Kom dan daarop en laat u genezen, maar niet op de dag van de Sabbat. De Heere antwoordde hem en zei: huichelaar, maak niet ieder van u op de Sabbat zijn os of ezel van de voederbak los en leidt hem weg om hem te laten drinken? En moest dan deze vrouw, die een dochter van Abraham is en die de Satan, zie, nu 18 jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de Sabbat? En toen hij dit zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd en de hele menigte was blij om alle heerlijke dingen die door hem gebeurden. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Dit is niet zomaar een woord. Dit is het woord van God. Dit is uw leven. Halleluja. Amen. Gemeente, in antwoord op deze lezing en in voorbereiding op de verkondiging zingen we Psalm 6. Psalm 6, vers 3, 8 en 9. In antwoord op de verkondiging zingen we Psalm 146, vers 1, 3 en 6. Straks zingen we zonder nadere aankondiging Psalm 146, vers 1, 3 en 6. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jezus is op weg naar Jeruzalem. Wel bewust is hij de weg naar zijn lijden en sterven ingeslagen. De weg van het kruis. En onderweg gaat hij op de Sabbat naar de synagoge. Dat is voor hem een goede gewoonte. Van jongs af aan is hij dat gewend om te doen. En wat doet Jezus dan? Nou, hij geeft onderwijs. Hij preekt. En als Jezus spreekt, dan doet hij dat met gezag. En dan gebeurt er ook iets dat ertoe doet. In zijn woorden komen vrede en genade mee. Wordt het koninkrijk van God zichtbaar. In de synagoge bevindt zich ook een vrouw. Haar naam horen we niet, maar Lucas vertelt wel het een en ander over haar. Zo wordt ze een dochter van Abraham genoemd. U kent ongetwijfeld de verhalen over de vader der gelovigen, Abraham. Een indrukwekkende figuur, een grootse gestalte. En in alles wat zijn leven voorstelde, werd eigenlijk iets zichtbaar van zijn vertrouwen op God. Een indrukwekkende geloofsgestalte dus, Abraham. Maar deze dochter van Abraham, die lijkt eigenlijk in niets op haar verre voorvader. Sterker nog, al 18 jaar lang heeft ze een geest die haar ziek maakt. Een geest van zwakheid staat er letterlijk. Ze is totaal verkromd en kan zich niet oprichten. Ze kan haar rug niet rechten en haar hoofd niet opheffen. En ik stel me zo voor dat deze dochter van Abraham daar ergens achterin zit. In de vrouwenafdeling van de synagoge. En vanwege haar gekromde houding zou je haar zomaar over het hoofd zien. En haar recht in de ogen kijken, dat lukt al helemaal niet. Maar Jezus ziet haar. En hij ziet ook meteen wat eraan schort. Hij roept haar bij zich, legt haar de handen op en zegt: vrouw, u bent verlost van uw zwakheid. En onmiddellijk wordt de vrouw opgericht en ze verheerlijkt God. 18 jaar lang ging ze gebukt onder haar afwijking. En misschien had ze zich al lang en breed neergelegd bij haar ziekte. Grote kans dat ze erin berustte. Aanvaardend dat de dingen nu eenmaal zijn zoals ze zijn. Maar nu staat ze in één tel weer rechtop. Ze is genezen van haar ziekte. Ze was gebogen en is rechtgemaakt. En dat allemaal door één enkel woord van Jezus. Een wonder. En allen die het zien verwonderen zich. Nu zit je hier in de kerk en je hoort wat Jezus zegt en wat hij doet. En misschien verwondert u zich ook wel over wat hij zegt en doet. Dat hoop ik eigenlijk. Dat je ervan opkijkt. Dat Jezus zulke dingen zegt. En zulke grote wonderen doet. En dat je om die reden ook God looft en prijst. Want welk een macht heeft Jezus. Wat een gezag ligt er in zijn woorden. Maar misschien zit je hier wel met een andere houding. En vraag je af, ja, mooi zo'n wonder, maar hoe kan dat nou eigenlijk? Ik snap er niet zoveel van. En je wilt graag meer weten over wat die vrouw dan precies had. En hoe het dan kan dat ze ervan genezen is. Nou, als je zo in de kerk zit, dan ben je niet de enige. Er zijn nogal wat commentaren die uitgebreid ingaan op de vraag welke ziekte deze vrouw nou had. Van Lucas is immers bekend dat hij een arts was. Dus zal hij ook wel iets medisch willen vertellen, is dan de gedachte. En dan blinken de commentaren vervolgens uit in hun medische kennis door het gebruik van allerlei Latijnse termen. Ik zal ze u besparen. Maar ze maken grofweg 3 categorieën. Ze denken bijvoorbeeld aan een lichamelijke ziekte. Bijvoorbeeld een kromgegroeide ruggengraat. Of aan een geestelijke ziekte, zoals een depressie. Of ze denken aan psychosomatische ziekte. Waarbij lichaam en geest op elkaar inwerken. Maar als je dat zo leest en tot je laat doordringen, dan valt mij vooral op dat het nogal moeilijk is vast te stellen wat ze nou precies had. En ik denk eigenlijk ook dat het helemaal niet zo belangrijk is. Het doet er niet zo toe. Ik zou willen zeggen, wij moeten niet aan de uiterlijke tekenen van dit wonder blijven hangen, maar onze harten opwaarts heffen tot hem die deze woorden spreekt en deze dingen doet. Want wonderen, dat zijn niet meer dan de zichtbaar geworden woorden van Jezus Christus. En het uiterlijke wonder onderstreept het innerlijke gezag van het spreken van Jezus Christus. En in het spreken van Jezus Christus wordt het Koninkrijk van God zichtbaar. En daar is het Lucas om te doen. In wat Lucas vertelt gaat het dus niet zozeer om een medische diagnose, maar vooral om een geestelijke diagnose. Lucas is erop uit om de mens te tekenen in zijn verhouding tot God, tot Jezus en tot het Koninkrijk. En het gaat Lucas om de vraag op welke wijze er nou iets zichtbaar wordt van het Koninkrijk van God. En ik denk dat dat hem ook heel dicht bij onze vragen brengt. Want dan zijn dat niet de vragen van ons en van deze tijd. Waar wordt iets zichtbaar van Gods heerschappij in deze wereld? Waar merk je nou iets van het feit dat God leeft en regeert in je eigen leven? Misschien is dat voor jezelf wel een grote vraag. En ook wel een reden om te vertwijfelen. Omdat je niet zoveel van God merkt. Als we goed luisteren naar Lucas, dan moeten wij zeggen: het Koninkrijk van God wordt zichtbaar daar waar Jezus Christus aan het woord is. En dat doet hij op de Sabbat in de synagoge. Met andere woorden, het Koninkrijk van God komt nabij op de dag des Heren, in het huis des Heren, waar een gemeente samenkomt om te luisteren naar het woord van Jezus Christus. Hier wordt het Koninkrijk van God zichtbaar en tastbaar. En verrassend genoeg wordt de heerschappij van God het allereerst zichtbaar in die verre verwant van Abraham, die eigenlijk in niets op de vader der gelovigen lijkt. Maar juist in haar, in die ene die al zo lang gekromd door het leven gaat en die zich niet kan oprichten, in haar wordt het Koninkrijk van God zichtbaar. Zo gaat het eigenlijk altijd met het Koninkrijk van God en de verkondiging daarvan. Want wat Jezus zegt en doet is altijd persoonlijk en altijd geadresseerd. Het heeft een adres en een doel wat Jezus zegt. In die zin is het evangelie altijd speciaal en bijzonder. Zoals de goede herder zijn 99 schapen achterlaat om het ene verloren schaap te zoeken en te vinden. En zoals die weduwe haar hele huis omkeert op zoek naar het ene verloren muntje, zo is Jezus op zoek naar die ene gekromde vrouw die zich niet kan oprichten. Degene die het eerst iets merken van Gods heerschappij, dat zijn zij die gekromd zijn en zich niet kunnen oprichten. Jezus heeft speciaal hen op het oog. En dat Jezus juist die ene op het oog heeft, dat is een reden voor allen om zich te verwonderen en te verblijden. In die zin is het evangelie speciaal voor iedereen. Want juist in die ene merken allen dat het Koninkrijk van God nabijgekomen is. Zichtbaar, tastbaar. Misschien preek ik vanavond wel in de naam van Jezus Christus voor die ene hier. Toen we Psalm 42 zongen, ging het over jou. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer, God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. En je merkte bij jezelf dat het woorden waren die op jou sloegen. Het ging over jouw leven, want het lukt je maar niet om God werkelijk te loven en te prijzen. Je bent een gebukt mens. En wat is er al niet waaronder je gebukt kunt gaan? Zorgen, verdriet, wanhoop. Of dingen die je al zo lang met je meetorst dat je niet eens meer weet dat het ooit anders geweest is in je leven. Ervaringen of verkeerde gewoontes die zo zwaar op je leven drukken Dat eigenlijk je hele bestaan erdoor krom gegroeid is. En je hebt geprobeerd het te veranderen, maar het is je niet gelukt. En misschien heb je juist wel om die reden ook het gevoel dat de anderen je over het hoofd zien. Dat er niemand is die werkelijk vriendelijk naar je kijkt en een goed woord voor je over heeft. Als jij hier vanavond zo zit, dan heeft Jezus jou op het oog. Hij ziet je te midden van alle anderen. Hij ziet je en hij spreekt je aan. Je bent verlost. Recht je rug. En let wel, Jezus zegt dat niet omdat die ene erom gevraagd heeft. Integendeel. Deze vrouw heeft niet om hulp gevraagd. Ze heeft zich ook niet gelovig uitgestrekt naar Jezus. Daartoe was ze wellicht niet eens in staat. Nee, Jezus ziet haar. En hij neemt het initiatief. Geheel en al vanuit zichzelf. Vanuit zijn ontferming roept hij haar toe. Vrouw, je bent verlost van je zwakheid. Opmerkelijk is het woord dat Jezus hier gebruikt. Je bent losgemaakt, staat er. En Lucas gebruikt dat als een kernwoord in dit gedeelte. Jezus is gekomen om los te maken. Om te verlossen. De vrouw is gekromd. En als je dat even voor ogen probeert te stellen hoe zo'n leven er in een fysieke gestalte uitziet, dan zie je het ook voor je. Heel haar leven is eigenlijk gekromd. Een middelpunt zoekend bestaan. Alles aan haar is naar zichzelf gericht. En in zichzelf gekeerd. En dat is haar gebondenheid. Ze is geboeid door zichzelf. En de kerkvader Augustinus, die heeft dat het kenmerk van de zonde genoemd. Zonde, dat is dat je in jezelf gekeerd bent. Op jezelf gericht. Dat je ziel in zichzelf gekromd is. En dat je geboeid bent door jezelf vooral. Toegebogen naar jezelf en dus niet gericht op God en op de naaste. En ja, als je zo in het leven staat, dan lukt het je ook niet om rechtop en oprecht God te loven. En Jezus ziet dat. En hij doet er wat aan. Wie in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. Daartoe is Jezus gekomen, dat is zijn missie. Nou zou je zeggen, dat is mooi. Dat is toch mooi dat Jezus zo handelt en zulke dingen doet. Daar kan niemand op tegen zijn, toch? Maar wacht even. Zeg dat niet te snel. Want Jezus' optreden stuit wel degelijk op weerstand. En die weerstand komt niet uit de minste hoek. Integendeel, het is het hoofd van de synagoge dat zich ergert. Hij is verontwaardigd en tekent protest aan. Waarom? Vanwaar die verontwaardiging? Op het eerste gezicht lijkt het te gaan over een discussie over de invulling van de Sabbat. Er zijn 6 dagen om te werken, zegt hij. Kom daarom op die dagen om je te laten genezen, maar niet op de Sabbat. En dan lijkt het al snel op een discussie die wij vroeger vaak hadden, die u ongetwijfeld ook wel kent. De ouderen in ieder geval van wat mag je nou wel of niet op zondag? Mag je fietsen bijvoorbeeld? Misschien hebben jonge ouders ook wel zulke discussies met hun kinderen. Ze willen iets en je vraagt je af, is het wel goed en mag het wel? En voor je het weet heb je van die vermoeiende en zinloze discussies. Mag je nou gaan schaatsen als er ijs ligt? Mag je maar naar de McDonald's als je honger hebt? En vaak wordt het conflict dat Jezus dan heeft tussen het hoofd van de synagoge en hemzelf zo uitgelegd dat het zou gaan aan de ene kant om een man die de regeltjes handhaaft, het hoofd van de synagoge, en aan de andere kant Jezus die gekomen is om ons te verlossen van al die regels. Maar toch is dat niet het punt waarom het gaat. Het conflict gaat dieper. Want als hoofd van de synagoge is hij natuurlijk vanzelfsprekend thuis in de schriften. En hij weet zelf ook drommels goed dat het op de Sabbat om veel meer gaat dan het houden van wat regels. Deze man kent de 10 regels, de 10 woorden van God van binnen en van buiten. En hij weet ook dat daar 2 motieven worden genoemd om de Sabbat te vieren. en de rustdag te houden. Hij weet dat er in Exodus 20 wordt gezegd dat de Sabbat gehouden moet worden, omdat God op die dag rustte van zijn scheppingswerk. God rust uit en ieder die op deze dag op adem komt, die deelt in de rust van God. Want na 6 dagen had God de hemel en de aarde en alles wat daarin is voltooid. En hij rustte. Alles is gaaf en af. Alles is heel en goed. Niet werken dus op deze dag, omdat God rust houdt. En omdat alles al gedaan is. Je hoeft er niets meer aan toe te voegen. Zelfs de os en de ezel mogen delen in die rust. En dan is er ook nog een ander motief. Dat wordt in Deuteronomium 5 genoemd. De Sabbat, wordt daar gezegd, die is er om te gedenken dat God zijn volk bevrijd heeft uit de slavernij van Egypte. God heeft zichzelf over zijn gebukte en onderdrukte volk ontfermd. Met een uitgestrekte arm en met een sterke hand heeft hij zijn volk verlost. Niet werken dus, omdat God je verlosser is. Nou, dat beseft het hoofd van de synagoge natuurlijk allemaal terdege. Dat dat in de 10 geboden staat. En hij beseft zelf ook wel dat het gaat om veel meer dan het houden van wat regels. En zijn ergernis die zit er dan denk ik ook niet in dat Jezus wat regels zou overtreden. Nee, het zit dieper. Ik denk dat de man zich ergert aan het feit dat Jezus in zijn optreden zich het gezag van God aanmeet. Wat Jezus doet, dat is het werk van God de Schepper. Jezus doet wat God in den beginnen deed. Hij voltooit de schepping. Wat onaf was, wordt nu geheeld. Zodat deze dag werkelijk gevierd kan worden als een rustdag. En als Jezus deze vrouw losmaakt en verlost, dan doet hij wat God deed met zijn volk Israël in Egypte. Hij bevrijdt haar met een uitgestrekte arm en met een sterke hand. Jezus doet in zijn spreken en handelen alsof hij God is. Hij spreekt met het gezag van God en hij handelt met de macht van God. Jezus is God. Hij is Heer, zegt Lucas ook fijntjes. En zijn woord is het woord van de Schepper. En zijn macht is de macht van de Bevrijder. En dat is wat het hoofd van de synagoge ziet. Hij beseft het en hij ergert zich. Hij kan het niet hebben. Hij wil niet erkennen dat in Jezus God zelf voor hem staat. Hij wil er niet aan dat op deze dag, op deze plaats, op de dag van God, in het huis van God, ook werkelijk het koninkrijk van God nabij komt, zichtbaar en tastbaar in die ene. En daarom begint hij zo'n flauwe discussie over niet werken op de Sabbat en het overtreden van regels. En daarmee leidt hij de aandacht af van de persoon van Jezus, van zijn macht en van zijn gezag. Jezus maakt het hoofd van de synagoge uit voor een huichelaar. Hij is een huichelaar. Waarom? Nou, omdat hij een spelletje speelt met de waarheid in eigen persoon. Hij leidt de aandacht af van Jezus Christus. En hij draait om de werkelijkheid van het koninkrijk van God heen. Hij wil er niet van weten dat het hier en nu voor zijn eigen neus gebeurt. Hij wil Jezus Christus niet erkennen als God in eigen persoon. Hij wil er niet aan dat door een enkel woord, zo menselijk en zo eenvoudig gesproken, werkelijk het koninkrijk van God dichtbij komt. Dat gebonden mensen werkelijk door een enkel woord worden bevrijd. Gemeente, zeg ik iets raars als ik zeg dat wij die ergernis van het hoofd van de synagoge wel een beetje herkennen. Zit die ergernis niet in ons allemaal? En het is die ergernis aan Jezus die hem uiteindelijk ook aan het kruis brengt. Want de mensen willen hem niet. Wij willen hem niet. Niet zo voluit menselijk en zo majesteitelijk tegelijk. Niet zo nederig in de gestalte van het woord en zo machtig in één. Niet God en mens in één persoon. Niet Gods almacht in de onmacht van het kruis. Niet Gods liefde in de gestalte van het oordeel. Niet iemand die zich laat binden om ons te ontbinden. Niet iemand die zich laat veroordelen om ons vrij te spreken. Maar het verzet tegen Jezus houdt hem niet tegen. Sterker nog, Jezus grijpt juist die gelegenheid aan om eens te meer duidelijk te maken wat er op het spel staat. Het verzet tegen zijn persoon maakt de urgentie van zijn woorden alleen maar groter. Die bevrijding, zegt Jezus, die moet nu gebeuren. Vandaag, in dit huis, op de dag van God, in het huis van God. Want als je op de Sabbat zelfs een dier loslaat om te eten en te drinken, hoeveel te meer dan een dochter van Abraham? Als je zelfs je os en je ezel losmaakt voor een paar uur, hoeveel te meer moet dan niet deze vrouw die al 18 jaar door de Satan gebonden is, nu worden bevrijd? Deze ene moet hier en nu worden verlost. Recht je rug, want je bent verlost. In Gods naam. Gemeente, er staat nogal wat op het spel wanneer Jezus Christus het woord neemt. Want dan gaat het tussen God en de duivel. De verkondiging van het evangelie is dan ook een vorm van exorcisme. En de nabijheid van het koninkrijk en de verkondiging daarvan is een vorm van duiveluitdrijving. Want het is Jezus te doen om het behoud van één enkel mens, daar heeft hij alles voor over. En de verkondiging van zijn evangelie is dan ook een gevecht om het behoud van één enkel mens. Wat Jezus ons zegt gaat ver. En het gaat ook diep. Het gaat door de diepte van het kruis. Naar de opstanding toe. En die diepte zit er ook in het feit dat die ene vrouw wordt opgericht. Dat zij mag opstaan zoals Jezus is opgestaan uit de doden. Jezus heeft er alles, maar dan ook alles voor over. Om mensen te verlossen en op te richten. En hij kan het en hij doet het met één enkel woord. Al is de duivel nog zo machtig, één enkel woord van Jezus is genoeg. Vrouw, je bent verlost. Recht je rug. En onmiddellijk richtte zij zich op en loofde God. Jezus is Heer. Hij heeft de macht om boeien te ontbinden en banden te verbreken. Hij heeft de macht om gebogen mensen op te richten. En het is zijn liefde en zijn genade die dit huis en deze dag beheersen. Aan hem is alle macht in hemel en op aarde. Prijs de Heer met blijde galmen. Gij mijn ziel hebt rijke stof. Recht dan je rug en prijs de Heer. Amen. Laten wij danken en bidden. Heere onze God, Vader in de hemel, wij loven en danken U voor Uw Zoon, onze Heer, Jezus Christus, dat Hij zo dichtbij gekomen is, dat Hij met één enkel woord ons, gebogen mensen, opricht. Wij danken U voor dit samen zijn in Uw naam en voor deze dag, waarop wij iets mogen ontdekken van onze oorspronkelijke en onze uiteindelijke bedoeling en bestemming. Wij danken U dat U ons opricht, zodat wij met rechte rug en opgeheefde hoven Uw toekomst tegemoet mogen leven. Wij bidden U om Uw Heilige Geest, dat U bij ons blijft in de dagen die komen, wanneer er weer van alles op ons afkomt, aan dingen die moeten, aan zorgen en ook aan blijde dingen. O God, laat het zijn dat in alles wat wij doen en bij alles wat er op ons afkomt, niet vergeten dat U het bent die ons hebt losgemaakt. Dat wij ons blijven herinneren hoe U ons gemaakt hebt, en dat wij in alles wat wij doen ons uitstrekken naar Uw toekomst. Dan is het leven goed. Wat er ook gebeurt, blijf zo bij ons, o God. Wij danken U voor Uw goedheid. Wij hebben in Uw woord, in het woord van het kruis, Uw diepste woord vernomen. Uw liefde, daar danken wij U voor. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. U krijgt nu gelegenheid God en de naaste te dienen met uw gaven. En daarna zingen wij uit op toonhoogte als slotlied. Lied 275, waarin ook de kinderen van Abraham worden genoemd. Lied 275, vers 1, 2 en 5. Hef dan nu uw harten omhoog tot God, ontvang de zegen des Heren voor uzelf en voor allen die bij u horen, en ga dan heen in vrede. En de genade van onze Heer Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.